Wibawono, Jakarta. This is Voice of Indonesia, Method Nederlands Programma. Present day news, informatis, and entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiaar die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten geestelskap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. Tenminste 8 doden in schietpartijen in Duitsland. Nederland is geen voorstander van een verbod op Indonesische palmolie. Dit is nieuws compleet. Tenminste 8 mensen werden gedood in 2 schietpartijen eind 19 februari nabij de Duitse stad Frankfurt met een onbekend aantal aanvallers nog steeds in het algemeen, zei de politie. De schietpartijen waren volgens lokale media gericht op waterpijpen in Hanau, ongeveer 20 kilometer van Frankfurt, en de politie lanceerde een enorme klopjacht in de stad met ongeveer 90.000 mensen. De eerste aanval vond plaats in het bar in het centrum van de stad rond 22 uur, aldus politie en rapporten. Getuigen melden dat ze een tiental schoten hoorden, aldus de lokale media. De aanvaller of aanvallers is vervolgens volgens de politie met de auto weggevlucht. Er was toen een tweede schietpartij. Volgens berichten in de lokale media werden 3 mensen gedood voor de eerste bar en 5 voor de tweede. Duitsland is de afgelopen jaren het doelwit van verschillende extremistische aanvallen, waarvan er 1 in december 2016 12 mensen in het hart van Berlijn heeft gedood. Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei dat zijn land geen voorstander was van een verbod op het gebruik van biobrandstof uit palmolie door de Europese Unie. Nederland daarentegen steunt duurzame palmolie. De Nederlandse houding die het verbod op het gebruik van biobrandstof uit palmolie niet ondersteunde, werd door Stef Blok overgebracht tijdens een bezoek van 8 Indonesische journalisten op dinsdag in Den Haag. Volgens het Blok steunt hij duurzame palmolie en het lot van de kleinschalige palmboeren in Indonesië die afhankelijk zijn van deze sector. Nederlandse steun voor duurzame palmolie in Indonesië wordt gekenmerkt door de ondertekening van een memorandum van overeenstemming over gezamenlijke productie van duurzame palmolie om 27 september 2019. De Japanse ambassade in Indonesië organiseerde dinsdag een verjaardag van de keizer Naruhito in Jakarta. In zijn opmerkingen die de Indonesische regering vertegenwoordigen, zei coördinerende minister van Economische Zaken Airlangga Hartarto dat Indonesië een groot belang had bij de betrekkingen met Japan, die gebaseerd was op het beginsel van gelijkheid, wederzijds respect en wederzijds voordeel. Airlangga zei dat de economische betrekkingen van Indonesië in de toekomst belangrijker zullen blijven. Op het gebied van economische samenwerking moeten Indonesië en Japan veel verkennen. Airlangga gelooft dat sterke economische relaties tussen Indonesië en Japan in de toekomst belangrijker zullen blijven.
Bilateral trade value between Indonesia and Japan reached 31.57 billion.
De bilaterale handelswaarde tussen Indonesië en Japan bereikte 31,57 1,75 miljard en werd gerangschikt 3 als een exportbestemming voor Indonesië met een waarde van 50 miljard. Wat investeringen betreft was Japan ook de derde. Grootste investeerder in 2019 met de totale TBI-waarde van 4,3 miljard. Ik geloof dat deze sterke en wederzijde economische samenwerking in de toekomst aanzienlijk zal blijven, met het potentieel voor verdere verbetering de beide landen erin zijn geslaagd vorig jaar de algemene evaluatie van de IJPA, of economische partnerschapsovereenkomst tussen Indonesië en Japan, en de onderhandelingen over actieve aanzienlijke af te ronden. Deze vooruitgang bij de onderhandelingen over de vrije handelsovereenkomst wordt voor Indonesië en Japan het momentum op onze economische samenwerking in de toekomst uit te breiden. Ondertussen zei de Japanse ambassadeur in Masafumi Ishii, Indonesië, dat de receptie er deze keer bijzonder was, omdat er veel nieuwe dingen moesten worden gevierd. Naast het vieren van de verjaardag van de keizer was het volgende dat het vieren waard was. Zei hij, het houden van de Olympische Spelen in Tokio en de Paralympische Spelen in de komende maanden. Jiwasraya president-directeur Heksanatrisa Songko schatte woensdag dat de verzekeraar een verlies van 13 biljoen rupia of 950 miljoen US dollar leed door zijn investeringen in aandelen van bedrijven die geleerd zijn aan zakenlieden Heru Hidayat en Benny Chokro Saputro. Beide zakenlieden zijn verdachten genoemd en vastgehouden door het kantoor van de procureur-generaal in de corruptiezaak Jiwasraya. Heksanatrisa Songko vertelde de pers na een hoorzitting met de commissie 6 van het Huis van de Afgevaardigden dat het toezicht op staatsbedrijven en handel in Jakarta dat het grootste deel van Jiwasraya investeringen in aandelen en beleggingsfondsen voor aandelen is aangetast en het investeringenwaarde heeft verlaagd. Het vermijden van beheer bij investeringen in Jiwasraya is onderzocht op corruptie nadat de verzekeraar niet meer dan 16 biljoen rupia aan vervallen verzekeringspolissen had uitbetaald vanaf januari aan zijn klanten. De AGO heeft bij 5 verdachten benoemd, waaronder 2 van de voormalige leidingsgevenden van Jiwasraya in deze zaak. Beslissers, dat was nieuws voor vandaag.
Programma commentaar met de titel Rampenbestrijding wordt beter verwacht als de rampenbeheerswet wordt aangenomen. Indonesië is een land dat potentieel heeft voor natuurrampen met een hoge intensiteit. In Indonesië zijn er juridische instrumenten die rampen beperken. Er is wetnummer 24/2007 betreffende rampenbestrijding. Maar deze wet wordt als zwak beschouwd, zodat rampenbestrijdingsinspanningen tot nu toe als niet optimaal waren beschouwd. Over het algemeen is rampenrisicobeheer tot nu toe niet systematisch geweest. De centrale overheid heeft een beleid opgesteld voor rampenrisicobeheer, in de vorm van regelgeving en wetgeving. Maar bij de uitvoering ervan is het niet vergezeld gegaan van adequaat mechanismen, met name op regionaal of districtniveau. Regionale capaciteit om rampenrisico's aan te pakken ontbreekt nog. Regionaal beleid bij het omgaan met rampenrisico's is niet geïntegreerd in het ontwikkelings- en budgettingsbeleid in hun regio's. Gedurende deze tijd worden onduidelijke richtlijnen en beleidsmaatregelen weerspiegeld in reactieve en noodgedrag bij het omgaan met rampenrisico. President Joko Widodo op de Nationale Coördinatievergadering voor Rampen in 2020 in Santol Bogor, West-Java, heeft enige tijd geleden de betrokken ministers gevraagd de rampenbestrijding te versterken. Naar de aanleiding van de bevelen van de president om een aantal stappen voorbereid, kortom het ministerie van Sociale Zaken ondersteunt en stimuleert de discussie over de rampenbeheerswet, die nu is opgenomen in het Nationale Wetgevingsprogramma. Belangrijke substantie die in het wetsvoorstel is gereguleerd, is rampenmanagement beginnend bij de fasen van preventie, mitigatie, noodwaarschuwing, reactie op noodsituaties, noodtransities, wederopbouw en revalidatie. Daarnaast is betrokkenheid van verbonden partijen bij rampenbeheersing nodig. Tot dusver hebben het ministerie van Sociale Zaken en het Nationaal Agentschap voor Rampenbestrijding optimaal gewerkt. Maar de impact van de ramp is nog steeds vrij uitgebreid. Het is dus noodzakelijk om bij de bespreking van dit wetsvoorstel aandacht te besteden en aan meer systematisch mechanisme en alle verbonden partijen kunnen aangenomen, zodat deze kan worden geïmplementeerd wanneer zich een ramp voordoet, zodat de impact van het rampenrisico niet te groot is. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 20 februari 1967. IGGI hield hun eerste vergadering. De Intergovernementele Groep voor Indonesië of Intergovernmental Group on Indonesia of IGGI is een internationale groep geïnitieerd door de Verenigde Staten om multilaterale hulpfondsen naar Indonesië te coördineren. De leden zijn de Aziatische Ontwikkelingsbank, het Internationaal Monetair Fonds, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de Wereldbank, Australië, België, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en de Verenigde Staten. IGGI hield hun eerste bijeenkomst in Amsterdam, Nederland, en Indonesië werd toen vertegenwoordigd door de 9e Sri Sultan Hamengkubuwono. Van 1967 tot 1974 hield de IGGI elk jaar twee vergaderingen. Sinds 1975 werd de vergadering echter slechts één keer per jaar gehouden vanwege de verbeterde economische ontwikkeling van Indonesië. De eerste hulp van IGGI was de programmering van het 5 jaren ontwikkelingsplan van Indonesië. We gaan verder met de gebeurtenis van 20 februari 1979. De giftige gas in het gebied van Dieng veroorzaakte 149 doden. Deze tragedie vond plaats vanwege de activiteiten van de Sinilakrater tussen het dorp Batur, het dorp Sumberjo, het dorp Pakasiran en het dorp Kopucukan, het subdistrict Batur, Banjarnegara, Midunjava. Gebaseerd op rapporten van het Centrum voor Volkanologie en Geologische Rampenvermindering, brak de Sinilakrater uit en bracht het giftige gassen vrij na phreatische uitbarstingen in het zuidwesten van het Dieng vulkaancomplex. Sinilakrater barstte uit op 4:05 West-Indonesische tijd na de aardbeving begon. We beëindigen met de gebeurtenis van de Nationale Arbeidersdag. De bepaling van 20 februari als Nationale Arbeidersdag is in overeenstemming met presidentieel decreet nummer 9 van 1991 betreffende de Indonesische Arbeidersdag, ondergetekend door president Suharto. Op 20 februari 1973 verklaarden de vakbonden van verschillende bedrijven de vorming van arbeidersfederaties in heel Indonesië. Dit werd gedaan omdat de vakbonden de geest van alle arbeiders in heel Indonesië willen vereenvoudigen en verenigen. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, het programma in Indonesië van vandaag getiteld Indonesië draagt bij aan het beheersen van de klimaatverandering in 2030. Het Indonesische ministerie van Milieu en Bosbouw, KLHK, zei dat Indonesië zich ertoe verbindt om tegen 2030 een bijdrage te leveren aan de wereld, in verband met de beheersing van de klimaatverandering in een poging om een temperatuurstijging van 2 graden Celsius te voorkomen. Directeur-generaal van Climate Change Control, Rwanda Agung Sugariman, verklaarde dat dit werd gedaan door de uitstoot van broeikasgassen met 29% te verminderen door hun eigen inspanningen en tot 41% met de steun van buitenlandse hulp. Deze verbindenis is ook verwoord in nationaal bepaalde bijdrage. Dit is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst van Parijs, die in 2016 door Indonesië is geratificeerd. Rwanda Agung Sugariman zei ook dat de regering zich inzet voor het verbeteren van de economische, sociale en bestaanszekerheid, evenals de vergraag van ecosystemen en landschappen. Daartoe heeft de regering verschillende stappen in de verband met deze verbindenis genomen door de verbreding van voorschriften en de uitvoering van directe programma's op gemeenschapsniveau, waaronder het Klimaat Village programma. Volgens Sugariman is de belangrijkste uitdaging om de klimaatverandering uit te leggen in termen die gemakkelijk door de bredere gemeenschap kunnen worden aanvaard. Hij zei dat de regering op dit moment blijft streven naar het mainstreamen en integreren van klimaatverandering en rampen in ontwikkelingsplanning, zowel op nationaal als op regionaal niveau. In feite weerspiegelt het Nationaal Ontwikkelingsplan 2020 tot 2024 voor de middellange termijn, dat werd opgesteld via presidentiële verordening 18 van 2020, de grote aandacht van de regering voor de kwestie van klimaatverandering. Dit bleek uit een van de hoofdstukken die specifiek betrekking hebben op het milieu, de vergraag van de ramp en de klimaatverandering. Maar pogingen om de klimaatverandering te beheersen kunnen echter niet alleen door de overheid worden gedaan, maar vereisen ook de rol van de particuliere sector, niet-governementele organisatie, academici en de gemeenschap. Daarnaast is ook bilaterale en multilaterale samenwerking gehouden ter ondersteuning van de beheersing van de klimaatverandering in Indonesië. Luisteraars, dat was mijn Indonesia voor vandaag.
Mungkinkah
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. Luisteraars, Gumuk Pasir Parangkusumo is een zandduin die zich meestal in de buurt van het strand bevindt en dat op natuurlijke wijze met een lange tijdsperiode wordt gevormd. Wat het speciaal maakt is dat Gumuk Pasir Parangkusumo slechts twee in de wereld is, namelijk in Mexico en een andere in het Parangkusumo strandgebied van Bantul, Yogyakarta. Gumuk Pasir Parangkusumo is een zeer zeldzaam en verbazingswekkend natuurverschijnsel dat momenteel een favoriete toeristische bestemming in Yogyakarta is. Het bestaan van Gumuk Pasir Parangkusumo is direct gerelateerd aan het bestaan van de berg Merapi die ten noorden van de stad Yogyakarta ligt. Dit gebeurde omdat in de oudheid de berg Merapi was uitgebarsten met een superkrachtige kracht zodat vulkanische landingen, zand en stof verspreid en verspreid over Yogyakarta waren. Geleidelijk aan, omdat de berg Merapi zich in het noorden bevindt, waar de grond hoger is, wordt dus vulkanische belasting meegevoerd door regen- en rivierstroom, zodat deze uitmondt in de zuidkust. Na de aankomst aan de zuidkust botste de vulkanische leiding op de woeste golven van de beroemde zuidkust, zodat de vulkanische leiding kleine deeltjes werd en uiteindelijk door de wind werd gedragen naar het gebied van de Gumuk Pasir Parangkusumo zich bevindt. Luisteraars, bij Gumuk Pasir Parangkusumo kunt u verschillende activiteiten doen zoals u wilt. Een van de recente activiteiten is het spelen van zandborden of glijden met planken over zandduinen. Deze game is vergelijkbaar met snowboarden, maar met zandmedia. De locatie van de Gumuk Pasir Parangkusumo is zeer gemakkelijk te bereiken omdat het zich in het populaire toeristische gebied van het strand Parangtritis bevindt. De locatie van Gumuk Pasir Parangkusumo ligt inderdaad vrij ver van het centrum van de stad Yogyakarta. Maar voor de weg of bereikbaarheid van naar de Gumuk Pasir Parangkusumo is het al heel behoorlijk en goed en gemakkelijk te bereiken. Dat was de wonderen van Indonesië. vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Gaan we nu naar het programma Diversin, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, het programma Diversion in de editie van vandaag presenteren we u informatie over de Clue Application International Award. Blijf bij ons op www.voinews.id. Application heeft de beste IoT Startups prijs behaald in Asian Rice Bowl Startup Award 2019 in Sasana Kijang, Kuala Lumpur, Malaysia in februari. Clue is een van de applicaties die is geïntegreerd met de Jakarta Smart City in de vorm van sociale media die de deelname van mensen uitnodigt om klachten en bewustzijn over omliggende gebieden te melden. Met de applicatie kunnen Jakartanen de klacht melden over omgevingscondities zoals afval, overstromingen, verkeersopstoppingen, verkeersschade, brand en vele andere. Bovendien kan elk rapport tijdens de voortgang worden gevolgd om ervoor te zorgen dat alle overgebrachte klachten worden opgevolgd. Chief Executive Officer, CEO van Clue, Rama Raditya legde uit dat sinds de eerste keer dat de Clue werd opgericht, de Clue altijd een technologische oplossing heeft gegeven ter ondersteuning van het Smart City ecosysteem op basis van kunstmatige intelligentie of AI, Internet of Things, IoT, en mobiele personeel dat wordt gewaardeerd op de bewoners, de overheden en de ondernemers gemakkelijk effectief te laten werken. Hij legde ook uit dat de Clue in een aantal landen is gefunctioneerd, zoals Singapore, Maleisië, Thailand, Vietnam, Taipei, Spanje en enkele andere Europese landen. Hij is ook optimistisch dat de Clue zijn activiteiten over de hele wereld kan blijven ontwikkelen. De prijs vergroot ook het vermogen van Clue om de internationale markt te breiden. Indonesië en ASEAN wereldwijd vertegenwoordigd. Ondertussen legde Hamdi Mokhtar, voorzitter van ASEAN Rice Bowl Startup Awards, en New Entrepreneurs Foundation, de reden uit waarom zijn partij de prijs aan de Clue presenteerde, omdat de door Indonesiërs gecreëerde applicatie erin is geslaagd een smart city ecosysteem te ontwikkelen. Volgens Hamdi houdt de Clue niet op met het innoveren van de toepassing van rapporten van mensen en wordt het ook de meest complete ecosysteem aanbieder van smart city in Indonesië en ASEAN. Ik hoop dat de Clue Indonesia en ASEAN continu kan vertegenwoordigen in Global Startup Awards om te concurreren met verschillende start-ups over de hele wereld. Beste luisteraars, dat was Diversin van vandaag. Tot ziens.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste VOI-luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van Indonesische zangeres Meriam Bellina. Zij begon haar carrière in 1980 door een cover girl model te worden. Terwijl haar modellencarrière zich ontwikkelde, debuteerde Meriam Bellina langzaam als actrice door middel van de film Prawan Prawan in 1981. Ze is niet alleen betrokken bij acteren en modelleren, maar ook in de muziekwereld. Als zangeres werden sommige van haar liedjes destijds zelfs hits, waaronder het liedje Mulanya Biasa Saja. Dit liedje, uitgebracht in 1987, is gecomponeerd door Panca F. Pondah. Hoewel de teksten eenvoudig zijn, klinken ze maar toch goed. Het liedje voelt erg passen om te worden gezongen als je verliefd bent, vooral voor iemand die allang bekend is, maar zich normaal voelt aan het begin van een introductie. Oké, luisteraars, dit is Mulanya Biasa Saja door Meriam Bellina. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Terpasung anganku dalam binar matanya. Bekas kincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa. Konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu. Ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 2, 4, 7 aku bahagia. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak bercela di depan cermin Sabtu pagi. Aku bicara dengan pantulanku. Bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sipitam,
kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!